Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is zaterdag 9 maart. En exact 10 jaar geleden gebeurde het grootste luchtvaartmysterie ooit. Een vlucht van Malaysian Airlines met 277 mensen aan boord. Die maakte een vreemde bocht op de radar. En plots was het weg. Tot vandaag weet niemand wat er met het vliegtuig gebeurd is. Mijn naam is Bert Heijvaart. Welkom bij The Insider.
Malaysian 370, contact with you, 120.99.
Good night, Malaysian 370.
Good night, Malaysian 370. Dat zijn de laatste woorden vanuit vlucht MH370 op 8 maart 2014. Het is eigenlijk op dat moment 1 uur 21, lokale tijd, en het vliegtuig vliegt net boven de grens tussen Maleisië en Vietnam. En alles loopt perfect normaal, maar 2 minuten later begint een onwaarschijnlijk mysterie. En de man die ons over dat mysterie gaat vertellen is Gilles Liesenborgs, de reporter hier bij het Nieuwsblad. Dag Gilles.
Dag Bert.
Gilles, er valt heel veel te vertellen, hè, over vlucht MH370. Er zijn al heel veel documentaires over gemaakt ook en zo, maar je hebt dat verhaal nog eens terug opgerakeld, want het is nu exact 10 jaar geleden. En wij gaan het hier opnieuw vertellen. En daarvoor beginnen we bij dat fragment dat we net hebben laten horen. Hè. Wie horen we daar? Wat is daar net gebeurd?
Het is de stem van Zahari Ahmad Shah. Dat is de piloot van de MH370. En ja, zoals je daar juist al zei, het zijn eigenlijk de laatste woorden uit dat vliegtuig die we kennen. De MH370, misschien moet ik het even kaderen, dat is een passagiersvlucht die 8 maart 2014 vertrekt vanuit Kuala Lumpur. En 40 minuten later staat hij op het punt om het luchtruim van Maleisië te verlaten en dat van Vietnam te betreden. Ja.
En naar waar ging de vlucht eigenlijk?
De vlucht ging naar Peking.
Ja, en het zat dan vol met Chinezen of vol met Maleisiërs?
Ja, er waren
239
inzittenden, 12 crewleden, 222 passagiers, vooral Chinezen. De crewleden waren Maleisiërs, maar het grote deel van de passagiers waren Chinezen. Mm-hmm. En ja, die woorden, om daar nog even op terug te komen, het moment dat hij die uitspreekt is wanneer dat ze het luchtruim van Maleisië verlaten. Eigenlijk een routine communicatie, zou ik noemen.
Zo lijkt het ook. Totaal geen paniek of
nee,
zo in die woorden.
Absoluut niet. Nee. Maar ja, 2 minuten later is het helemaal anders.
En is dat omdat er een of ander noodsignaal wordt uitgezonden? Of?
Nee, dat is eigenlijk het moment waarop de MH370 het Vietnamese luchtruim moet betreden. Mm-hmm. Maar plots verdwijnt hij van alle radars.
Het komt niet binnen gewoon in het
vliegtuig? Nee, het komt niet binnen. Nee. Dus niemand weet nog op dat moment waar dat vliegtuig zich bevindt. En de Vietnamese autoriteiten die proberen ook contact op te nemen met de cockpit, maar daar komt geen gehoor.
En wat gebeurt er dan? Ja, wie wordt er gebeld om even te checken van jongens, waar is dat vliegtuig?
Ja, dat is natuurlijk een heel ongebruikelijke situatie. Dus meteen wordt de crisisleider van Malaysian Airlines, van de luchtvaartmaatschappij, opgebeld. Dat is op dat moment 2 uur 's nachts. Dus iemand moet uit zijn bed komen en naar de crisiscel komen.
Vreemd telefoontje, er is een vliegtuig vermist.
Ja. Hij getuigt ook in een Netflix-documentaire dat het meteen heel nerveus werd en dat hij voelde dat er iets goed fout zat. Mm-hmm. Maar die man komt dus naar de crisiscel en die probeert via allerhande manieren contact te krijgen met het vliegtuig. Roept eigenlijk alle naburige landen op om proberen de cockpit te bereiken. Ja. Ook nabijvliegende vliegtuigen worden gevraagd om contact op te nemen. Ja. En er is 1 vliegtuig dat daar kortstondig in slaagt.
Toch?
Ja. Ja, via noodfrequentie, maar meer dan wat gemompel en geruis kunnen ze daar niet uit ontwaren.
En ziet dat vliegtuig dat dan, of dat is gewoon contact zoeken?
Dat is gewoon contact. En ja, eigenlijk kunnen ze daar heel weinig uit afleiden, want ze kunnen niks verstaan van binnen die cockpit.
Ja. Dus op dat moment, 's nachts, is die vlieger echt gewoon weg. Niemand ziet die vliegen, niemand weet waar die vliegt. Die kan ergens al verder richting China zijn, of die kan ergens naartoe gevlogen zijn waar niemand het weet.
Ja, klopt. Of zelfs neergestort. Op dat moment weet niemand het eigenlijk. Het is paniek alom.
Ja. Wanneer wordt dat nieuws eigenlijk de wereld ingestuurd?
Wel, de Maleisische luchtvaartmaatschappij heeft spijtig genoeg de communicatie niet zelf in handen kunnen houden. Het is CNN eigenlijk die als eerste de lucht van krijgt en die 's ochtends vroeg, enkele uren na de verdwijning al, in de wereld stuurt dat die vlucht vermist is.
Breaking news tonight. A Malaysia Airlines flight with 239 people on board has gone missing.
Air traffic control lost contact with the plane about 2 hours after takeoff. At this hour, a desperate search is underway.
Ja, Gilles, ik werkte toen ook al voor het Nieuwsblad als reporter. En ik weet nog, op de redactievergaderingen, ja, toen dat nieuws binnenkwam, zat iedereen zo'n beetje verbijsterd te kijken. Want heel maf nieuws, hè? Een vliegtuig dat verdwijnt.
Absoluut.
Hoe kan dat in godsnaam? Ja, en ook, wat zeg je dan tegen alle nabestaanden of op dat moment gewoon nog familieleden van mensen die betrokken zijn?
Ja, er waren familieleden die zelf nog niet op de hoogte waren en die werden gebeld door journalisten.
Mm-hmm.
En die helemaal uit de lucht kwamen te vallen. Dus het moet immens raar zijn geweest. Ook de familieleden die al verzameld waren op de luchthaven van Peking om hun geliefde op te pikken.
Ah ja, die stonden daar te wachten.
Op wat eigenlijk? Die zijn dan uiteindelijk allemaal samen naar een hotel in Peking geleid.
Mm-hmm.
En ik laat me vertellen dat daar enorme paniek was.
Ja,
dat die passagiers ook, of die familieleden liever, ook hebben geprobeerd om contact op te nemen nog, via telefoon dan, met passagiers op het vliegtuig.
Ja.
En dat de lijn ook wel overging. Hij sprong niet meteen naar een voicemail.
Dat geeft wel hoop eigenlijk.
Ja, dus dat gaf ergens wel hoop, maar een antwoord is er nooit gekomen.
Ja, ja, ja. Wanneer werd eigenlijk meer duidelijk, want dat vliegtuig is weg. Wanneer hebben ze eigenlijk een eerste spoor gevonden van dat vliegtuig?
Pas 2 dagen na de verdwijning is er eigenlijk pas een eerste spoor. En het maakt het verhaal eigenlijk alleen maar vreemder. Er is een militaire radar die... Ja, dat zijn veel krachtige radarsystemen. Die hebben eigenlijk geen signalen vanuit het vliegtuig zelf nodig om iets op te pikken.
Ja, ja, ja.
Dus die heeft de MH370 wel nog na zijn verdwijning gedetecteerd. En uit die gegevens blijkt dat het vliegtuig een bocht heeft genomen. Dus in de plaats van richting Peking te vliegen, is hij links afgeslagen en mm-hmm. richting de straat van Malakka, een zeeengte tussen het Schiereiland Malakka en het Indonesische eiland Sumatra, gevlogen.
Ja, het vliegt dus niet richting Vietnam. Ziet die militaire radar dan waar het dan uiteindelijk wel naartoe vliegt of waar het zou kunnen landen of neerstorten?
Nee, ook dat signaal stopt een beetje later. Maar nog wat later komt een Brits bedrijf, Inmarsat,
mm-hmm.
met nieuwe gegevens. Die hebben namelijk een satelliet boven de Indische Oceaan. En blijkbaar heeft die satelliet ook connectie kunnen maken met het vliegtuig, meer bepaald met de apparatuur op het vliegtuig.
Ah, ja.
En Inmarsat heeft 7 signalen opgevangen van de MH370 na de verdwijning nog.
Ja.
Elk uur, dus dat wil zeggen dat hij nog 7 uur verder heeft gevlogen, uur na die verdwijning is er nog een ping te horen. Wat eigenlijk zoveel betekent als, ja, ik ben hier nog.
Ah ja, ja, dat is gewoon zo'n signaal van het vliegtuig.
Ja, ja. Ja, maar om 8:11 komt de 8e ping ook niet meer.
Oh, dan maakt het mysterie om het uur zo'n ping wel nog veel groter. En weet die satelliet dan wel waar het naartoe vliegt?
Niet helemaal. Je kan geen GPS-coördinaten of zo afleiden uit die pings.
Ja.
Maar blijkbaar kunnen ze wel de afstand tot de satelliet berekenen. En dus met enig rekenwerk zijn de analisten erachter gekomen dat er eigenlijk 2 mogelijke routes waren die de MH370 heeft genomen. 1 vloog richting het noorden, richting het Aziatische vasteland. En als het vliegtuig langs daar zou zijn gevlogen, ja, zou dat betekenen dat hij rond het moment dat die ping stoppen, boven Kazachstan was.
Ja.
En een andere richting was dan naar het zuiden. En dat zou willen zeggen dat het vliegtuig gewoon een heel afgelegen stuk van de Indische Oceaan tegemoet zou zijn gevlogen.
Ja, ja, ja. Maar boven Kazachstan, dan zouden andere landen of instanties toch een iets hebben waargenomen.
Ja, dat leek inderdaad weinig plausibel, maar er waren natuurlijk wel wat wilde theorieën die daar de ronden over deden.
Ja, ja, ja. Ik weet ook nog, in die tijd op de redactie ook, kwamen er constant verhalen binnen en foto's van mogelijke eilandjes waar het zou kunnen gelanden. Waren dan van die eilandjes in de Indische Oceaan op zoveel uur vliegen, waar dan een of andere kleine landingsbaan was, of zo'n stuk gras waar eventueel een vliegtuig zou kunnen landen. Ja, de theorieën, die kwamen elke dag op ons af. Hè.
Ja, er is enorm veel gespeculeerd, maar eigenlijk waren er heel weinig bewijzen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This evening I was briefed by representatives from the UK Air Accidents Investigation Branch, or AAIB. Based on their new analysis, Inmarsat and the AAIB have concluded that MH370 flew along the southern corridor and that its last position was in the middle of the Indian Ocean, west of Perth. This is a remote location, far from any possible landing sites. It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean.
Gilles, wie horen we hier?
Dit is Najib Razak, dat is de Maleisische premier op dat moment, 2 weken na de verdwijning in een persconferentie. En die komt eigenlijk met heel triest nieuws. Dus die verklaart dat er met vrijwel zekerheid kan gesteld worden dat die zuidelijke route is gevolgd.
Ja.
Wat zou betekenen dat het vliegtuig is neergestort in de oceaan, in de Indische Oceaan. En hij zegt daarbij van, ja, dat betekent dus ook dat alle inzittenden het eigenlijk niet hebben overleefd.
Ja. Hoe werd daarop gereageerd?
Ja, vol onbegrip, omdat het natuurlijk ze hadden geen stoffelijk bewijs of echt fysiek bewijs dat vliegtuig daar lag of dat er lichamen daar waren teruggevonden. Dus die families die zagen hun geliefde doodverklaard worden op basis van ja, pure data en wetenschap.
Van die pinkskes.
Ja, ja, op basis van die pinkskes.
Ja.
En dat vonden zij mager bewijs. Daarbij kwam ook nog eens dat Maleisische autoriteiten hun onderzoek ja, toch weinig transparant voerden. Dus dat voerde die complottheorie nog eens wat verder aan.
Ja, maar het enige die dat vliegtuig naar daar kan besturen, zijn de piloten op dat moment toch?
Ja, dat is inderdaad ook een van de eerste pistes die wordt gevolgd. Dus ook meteen naar de piloot, naar Ahmad Sahari, gekeken.
Dat was de man die we hoorden in het begin, ja, hè? In dat absoluut, eerste fragment. Ja. Ja.
Dus dat was een heel ervaren piloot. Een 50er die echt wel een goede staat van dienst had en ook een goede reputatie had. Maar na de onderzoek brengt daar wel wat opvallende zaken aan het licht. Dus die man bleek toch een vrij turbulent liefdesleven te hebben. Zijn huwelijk...
Vertel, Gilles.
Zijn huwelijk stond op het punt om af te springen. Hij zou berichtjes hebben gestuurd naar een getrouwde vrouw. Werd ook ervan beticht dat hij Chinese tweelingsmeisjes had gestalkt.
Ja.
En... nog opvallender, en dat is het grootste bewijs is het niet, maar om deze theorie te staven, op zijn vliegsimulator die hij thuis had, heeft hij eigenlijk 5 weken voor de verdwijning een gelijkaardige route uitgestippeld.
Die had thuis zo'n vliegsimulator, gelijk zoals dat, waarmee dat piloten worden getraind eigenlijk dan.
Ja, ja, om zelf te oefenen. En ik denk ook uit plezier, want hij maakt er zelfs YouTube-video's rond.
Oh, ja. En hij had geoefend om naar de zee te vliegen, naar de Indische Oceaan te vliegen eigenlijk.
Het is niet helemaal duidelijk of hij die vlucht ook effectief heeft uitgevoerd op zijn vliegsimulator, maar de route stond er wel op uitgestippeld. Dus die route was helemaal uitgetekend. Wat tot de theorie is geleid van dat die piloot eigenlijk zelfmoord wou plegen en alle 239 inzittenden met zich mee heeft gesleurd.
Ja. Maar dat is één piloot. Hoe zou hij in godsnaam dan... Stel, er is nog een co-piloot ten eerste. Mm-hmm. En daarnaast zitten er nog cabinepersoneel in dat vliegtuig. Er zijn ook nog, 239 passagiers. Die hebben op een duur toch ook wel door van, wij zijn hier... naar het einde van de wereld aan het vliegen.
Ja, dus er zijn inderdaad nog heel wat aspecten die we niet volledig kunnen verklaren. Maar de theorie is dat die piloot, bijvoorbeeld zijn co-piloot, even weg had gestuurd na het verlaten van het Vietnamese, van het Maleisische luchtruim liever. Mm-hmm. Omdat hij wist, dit is een beetje niemandsland, dit is het moment.
Ja.
Ja, en dan de cockpit op slot heeft gedaan.
Mm-hmm.
De druk in de cabine heeft verlaagd. Waardoor de zuurstofmaskers naar beneden kwamen. Maar die passagiers in de cabine die hebben maar zuurstof voor een 20-tal minuten. Dus nadien zou die eigenlijk bewusteloos zijn geworden en uiteindelijk ook overleden zijn.
Mm-hmm.
En hij in de cockpit heeft natuurlijk langer zuurstof. Dus hij had wel nog de tijd om het vliegtuig in de juiste, tussen aanhalingstekens, richting te sturen, namelijk de afgelegen Indische Oceaan.
Amai. Nu, dat vliegtuig vliegt dan volgens die pings in een rechte lijn naar die Indische Oceaan? Of wat gebeurt daar?
Het is niet helemaal exact te zeggen hoe dat vliegtuig is gevlogen, maar ja, het lijkt wel op een vrij rechte lijn, wat eventueel zou suggereren dat het automatisch piloot was die op dat moment de controle heeft overgenomen.
Ah ja, oké. Okay, ja. En zou het dan ook gewoon een accident kunnen geweest zijn, dat er iets gebeurt in het vliegtuig?
Ja, ja, het kan. Maar alles moet een beetje heel toevallig op dat moment zijn gebeurd. Dus er zou bijvoorbeeld een brand kunnen zijn ontstaan in het vliegtuig, waardoor al die communicatiesystemen en radarsystemen uitgevallen zijn. En dan is in die theorie het vermoeden dat de piloot eigenlijk juist een noodlanding wou maken en op zoek ging naar een dichtstbijzijnd vliegveld,
mm-hmm,
om op te kunnen landen. En dat hij daarom die linkse bocht ook heeft gemaakt.
Ja.
Maar ja, hij is daar duidelijk niet in geslaagd. Misschien is hij ook bedwelmd geraakt onder de rook en buiten bewustzijn geraakt, ja, en heeft dan de automatische piloot het overgenomen. Het is een mogelijkheid, maar het zou allemaal heel toevallig zijn.
Nu, we hadden het daarnet over de wilde theorieën die ontstonden in de weken na de verdwijning. Dat het vliegtuig ergens geland zou zijn of ergens naartoe gestuurd zou zijn en dat daar, dat die mensen daar ontvoerd zouden geweest zijn. Daar staken ook de maanden nadien ook nog wel wilde theorieën de kop op, hè? Ook na de persconferentie van de premier.
Ja, absoluut. Er zijn bijvoorbeeld nog altijd... daarna waren er ook nog mensen die eigenlijk niet geloofden in die data van Inmarsat, omdat het is uiteindelijk maar één bron, een Brits privébedrijf.
Ja.
Wie zegt dat die data niet zelf hebben gefabriceerd of nagemaakt? En die vermoeden dan ook dat daar een grotere mogendheid achter zit.
Een grotere mogendheid.
Ja, en dan spreken we over... Ja.
Toch niet de Illuminati? Of,
De Amerikanen of de Russen.
Ah, de Amerikanen, natuurlijk. Ja. Ja.
Nee, het is een van de theorieën. Mij lijkt het persoonlijk weinig waarschijnlijk.
Ja.
Maar dat de Amerikanen het vliegtuig hebben onderschept boven de Zuid-Chinese zee, dus niet de Indische Oceaan.
Ja.
Dus dat zou betekenen dat vliegtuig eigenlijk helemaal geen linksomkeer heeft gemaakt.
Ja.
En met als reden... Ja, op het vliegtuig zat blijkbaar een grote hoeveelheid aan elektronica in de bagageruimte.
Ja.
En in die theorie gaat men ervan uit dat spionagemateriaal is, dat gevoelige informatie van de Amerikanen bevat en dat onderweg was naar Peking.
Ja.
En de Amerikanen hebben er dus alles aan gedaan om dat tegen te houden. Ze zouden met twee AWACS vliegtuigen die communicatie en de radar apparatuur hebben afgesneden.
Ja.
En vervolgens het vliegtuig waarschijnlijk dan hebben neergeschoten om te voorkomen dat hun informatie in Chinese handen viel.
Nee, dat is inderdaad wel een zeer groot complot gehad. Vooral duidelijkheid, voor die theorie bestaat geen enkel bewijs, neem ik aan.
Nee, absoluut niet.
Sur la plage Saint-André, les pêcheurs ne viennent plus chercher des poissons, mais plutôt des indices. Depuis trois jours, Richard se montre très attentif.
On regarde, on scrute la mer, on regarde un petit peu partout si on peut pas retrouver un indice. Avec la houle, tout ça, les courants marins, ça va rejeter notre débris, je pense, très bientôt.
Gilles, even kaderen wat we hier horen. Want we horen een visser in een wel heel vreemd Frans dialect. Ik heb het een paar keer moeten beluisteren. Maar vertel eens, waar zijn we?
Ik heb er ook niks van verstaan, maar we zijn in La Réunion, dat kan ik je wel vertellen. Uh-huh. Dat is een Frans eiland ten oosten van Madagaskar.
Ja. Paradijselijk eiland, niet waar?
Het schijnt. Ik ben er zelf nog nooit geweest.
Nee, ik ook niet, helaas. Nee. Ja.
Maar misschien moeten we dat eens doen.
Ja.
Nee, maar we zitten op dat moment 1,5 jaar na de verdwijning al. Dus er is een behoorlijke tijd gepasseerd. En die visser die we horen, die heeft op het strand van Saint-André, het is Frans uiteraard.
Ja. In Kokzee hebben ze dat ook, strand van Saint-André. Maar wat...
Ik denk dat een ander strand is.
Ja, ik ook.
Die heeft daar een brokstuk gevonden.
Mm-hmm.
Eerst wordt er wat getwijfeld, wordt wel snel duidelijk gemaakt van dat is effectief van een boeing 777.
Ja.
Maar na nader onderzoek wordt er ook echt door experten gesteld van dit is van de MH370.
Oh, okay.
Wat meteen ook eigenlijk die theorie van de interceptie boven de Zuid-Chinese zee ontkracht. Want hoe zou dat brokstuk daar zijn komen te liggen?
Natuurlijk.
Maar het is een nieuwe fase die ja, lijkt toch weer te bevestigen dat het effectief is neergestort.
Ja, en helpt dat die onderzoekers dan vooruit? Want ja, ik kan me voorstellen, oké, ze hebben dan een brokstuk, misschien zitten daar wel sporen op of zo van een brand of wat er ook zou kunnen gebeurd zijn.
Echte sporen hebben ze niet gevonden. Ja, het bevestigt natuurlijk hun vermoeden dat het in de Indische Oceaan is neergestort en ze blijven daar ook wel zoeken. Maar het gebied waar dat ze in zoeken is immens groot. Het gaat over een gebied van 120.000 vierkante kilometer. Ja, dus begin daar maar eens te zoeken. Er was een Australische onderzoeker die meedeed, die het goed verwoordde. Hij zei, ja, we zoeken niet eens naar een speld in een hooiberg. We zijn eerst nog de hooiberg aan het zoeken. Ja, dus ze weten wel waar ze ongeveer moeten zoeken, maar echt iets vinden doen ze niet.
Nee. Wordt er daarna nog iets gevonden?
Ja, nog brokstukken. Ja? Allemaal ja, op de Afrikaanse kust, onder andere in Mozambique, in Mauritius.
Dat is toch redelijk ver van Australië? Of is dat logisch dat de stroming
het schijnt,
dat daar...
Het is, schijnt ja. Vrij logisch te zijn. Dus het zou eigenlijk wel bevestigen dat zij... Ja, allez, het kan vanuit het verwachte crashpunt dat die brokstukken tot daar zijn gedreven met de stroming. Maar ja, eigenlijk buiten de onderzoekers die al dan niet met zekerheid bevestigen van dit is van de MH370... komt daar niet echt verdere info uit.
Er is geen zwarte doos of zo gevonden?
Nee, een zwarte doos wordt al helemaal niet gevonden. Ja, geen wrak, geen lichamen, niks.
Ja. We zijn nu 10 jaar later. Is er ergens nog hoop in Maleisië of in China of door de onderzoekers dat we ooit nog gaan weten wat er gebeurd is?
Er is nog hoop. Ik weet niet hoe realistisch die hoop is, maar er is zeker nog hoop. Zeker nu, naar aanleiding van 10 jaar herdenking eigenlijk, van de verdwijning, zijn afgelopen zondag nabestaanden samengekomen. Die hebben nog eens hun hoop uitgedrukt om het onderzoek herop te starten. Want dat is eigenlijk eerst in 2017 al eens officieel afgesloten geweest. Hebben ze het even heropend. Maar nu ligt dat ook weer al een tijdje stil.
Mm-hmm.
En de Maleisische regering heeft ook wel de deur open gezet om... Ja, hernieuwde zoekacties op te starten.
Ah ja, oké. Okay. Nu nog, tien jaar later.
En ze willen daarvoor samenwerken met een Amerikaans bedrijf dat bodemonderzoek, oceaanbodem onderzoekt, Ocean Infinite.
Ja.
Die hebben ook al eens een tijdje gezocht, maar nu met een wat modernere apparatuur hopen ze tot een nieuwe doorbraak te komen.
Mm-hmm.
En er is ook moderne wetenschap die evolueert natuurlijk.
Ja.
Ze hopen ook iets te doen met zeepokken.
Oh.
Op een van die brokstukken, of meerdere brokstukken zelfs, zijn zeepokken. Dat is zo'n een kreeftachtige in zo'n schelp teruggevonden. En blijkbaar, hun schelpen die groeien naarmate de temperatuur van het water verandert.
Ja.
Dus eigenlijk als je die schelpen uitleest, het is, ik stel het makkelijker voor dan dat het is.
Het is een beetje CSI eigenlijk.
Ja, zou je de route die die hebben afgelegd kunnen achterhalen in de zee? Dus die zouden... Ja. Puur in theorie de wetenschappers tot bij het wrak kunnen leiden.
Ja, ja, ja.
Maar het is blijkbaar niet zo gemakkelijk om te decoderen. Dus,
zeepokken kunnen ook niet goed praten, eigenlijk.
Dus, nee, het is dat.
Helaas. Goed, Gilles, super interessant allemaal. Ja, als er ooit nog een vervolg komt, dan nodigen we jou terug uit.
Graag.
Maar in elk geval, merci om heel dat verhaal hier nog eens uit de doeken te doen.
Graag gedaan.
En voor jullie, beste luisteraars, maandag zijn we opnieuw met een nieuwe aflevering van The Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.